De vorige keer hebben we stilgestaan bij het ontstaan van Israël. En toen hebben we gezien dat het ontstaan van Israël een wonder van God is. En waarom is dat een wonder van God? Eventjes het geheugen opfrissen. Wie weet het? Drie vrouwen die onvruchtbaar waren, vormen de basis voor het volk. En dat waren Sara, Rachel, en die ene die er tussenin zit, Rebecca. Ja. We hebben ook gezien dat de Heere een doel had met dat doen ontstaan van Israël, met eigenlijk die schepping van Israël. Want Israël, hebben we de vorige keer gezien, is ja, eigenlijk door God geschapen, gezien ook die drie onvruchtbare vrouwen. Nu hebben we een aantal dingen gezien met betrekking tot het doel wat God met het volk voor had. Zeker oud-testamentisch gezien eventjes. Vanavond komen we weer bij het doel van Israël, of het doel van de Heere met Israël. Maar toen hebben we een paar dingen uit het Oude Testament gezien. En dat eerste, dat wordt dan genoemd bij de wetgeving, of eerlijk gezegd net voor de wetgeving. En wie weet dat nog, wat voor doel de Heere heeft met dat volk? Zijn boodschap bewaren voor als de Heer Jezus komt. Ja. Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Hè? Dat staat dan in de Romeinenbrief. Dat lees je natuurlijk niet letterlijk in het Oude Testament. Hoewel in de psalmen dat wel staat. Dat de Heer, dat volk het woord heeft toevertrouwd. Maar in Romeinen wordt dat nog even duidelijk naar voren gebracht. Maar ik bedoelde eigenlijk dat de Heer dat volk tot zijn eigendom heeft uitgekozen, om zijn eigendom te zijn. In Exodus 19, vers 4 tot 6 staat dat. En ja, dat betekent dat het in de praktijk van het leven natuurlijk een geweldige verantwoording had, namelijk om heilig te zijn in levenswandel. Dat is eigenlijk het grote thema van de wet. Heilig te zijn in levenswandel, anders te zijn dan de volken om hen heen. En de Heer heeft ze bestemd om hoog boven de volken te staan. Het is een ander volk dan de andere volken. Want het is het 71ste volk. Hè? Je hebt 70 volken. In Genesis 10 lees je de volkerenlijst. Nou, dan kom je, als je dat allemaal optelt, op 70 volken. Hebben we de vorige keer ook gezien. En het volk van Israël is het 71ste, het begin van de 8, zou je kunnen zeggen. Van het nieuwe begin. De 8 is het nieuwe begin, de 8e dag, oftewel de eerste dag van de week, is weer het nieuwe begin. Zo, dus hebben we een aantal doelen gezien die de Heere met zijn volk had en natuurlijk eigenlijk ook nog steeds heeft. En als we dan vanavond gaan kijken naar het bestaan en doel van Israël, dan is het bestaan van Israël een bewijs van Gods bestaan. Natuurlijk, als je in de schepping om je heen kijkt, tenminste als ik naar de schepping om me heen kijk, dan kom ik tot de conclusie dat er een schepper moet zijn die dat allemaal gemaakt heeft. Als je je verstand gebruikt, dan moet je inderdaad die conclusie trekken. Dat kan niet zomaar ontstaan zijn. Maar daarnaast is er op deze aarde een bewijs van Gods bestaan en dat is het volk van Israël. Frederik de Grote die vroeg aan iemand, ja, bestaat God? Is er een bewijs? En dan zegt hij, zie de Joden, Sire. De Joden zijn het bewijs dat God bestaat. In de eerste plaats natuurlijk, zoals we gezien hebben, hoe dat volk ontstaan is. Maar ook dat dat volk nog steeds bestaat. Het ontstaan van Israël is een wonder van God, maar het bestaan van Israël tot op de dag van vandaag is ook een wonder van God. Want normaal gesproken zou zo'n volk al lang van de aardbodem verdwenen zijn. Hoeveel volkeren zijn er niet geweest die je vandaag niet meer terugvindt? Misschien dat ze geassimileerd zijn, opgegaan zijn in andere volken. Maar het volk van Israël is door al die eeuwen heen, door die duizenden jaren heen, er nog steeds. Het is dus een wonder van God dat dat volk er nog is. En het is ook Gods werk dat dat volk er nog is. Dat is niet de verdienste van het volk zelf, maar het is de Heere die hen bewaard heeft tot op vandaag. Al heel snel als dat volk in Egypte is, komt daar een poging om dat volk uit te roeien. Denk maar aan de jongetjes die in de Nijl moesten worden geworpen door de farao. Was dat opgedragen? Nou, als dat gebeurd was, als dat allemaal letterlijk was uitgevoerd, dan was dat volk uitgestorven, want er waren er geen mannen meer geweest. Maar de Heer heeft op een wonderbare wijze dat uitroeien van dat volk daar voorkomen. Denk aan de geschiedenis van Esther. Purim, de Joden hebben net Purim gevierd, het Lotenfeest, zoals dat dan genoemd wordt, het feest van Esther. En ja, als de Heere daar niet ingegrepen had, en dat heeft hij gedaan met een voor mensen onzichtbare hand, zou je bijna zeggen, en toch zie je die hand zo heel nadrukkelijk in die geschiedenis daar in het boek Esther beschreven, dan was dat volk er niet meer geweest. En als ik dat boek Esther lees, en misschien hebt u dat zelf ook, dan sta ik verwonderd over de geweldige timing van de Heere, hoe dat allemaal in elkaar past. Ahasveros, die doet geen oog dicht 's nachts, die laat dan die geschiedboeken komen, dan wordt voorgelezen dat Mordechai een aanslag had voorkomen, en dan moet daar actie ondernomen worden en dan komt net Haman, die dan uiteindelijk het volk wil uitroeien. Die komt 's morgens vroeg, heel vroeg, op audiëntie bij de koning, omdat hij Mordechai op de paal wil spietsen. En dan vraagt die koning, ja, Haman, wat zou je nou eigenlijk willen doen met degene aan wie de koning eer wil bewijzen? Nou, Haman denkt, dat ben ik natuurlijk. En dan doet hij dat voorstel en dan zegt de koning tegen hem, doe dat aan Mordechai de Jood. Nou, ik had het gezicht van die Haman wel eens willen zien. Onvoorstelbaar, maar hoe de Heer dat timde. En dan uiteindelijk die geweldige ommekeer, in plaats van oordeel is daar overwinning. De Heer verandert het oordeel, de dreiging, de dood eigenlijk, in het leven. En dat is het geweldige van de God van de Bijbel, dat hij in staat is om zulke dingen te doen. De Holocaust. Het is een wonder van God dat dat volk van Israël er nog steeds is tot op de dag van vandaag. Tot op de dag van vandaag, als je kijkt wat er allemaal gebeurd is. En dan heb ik het over de Holocaust, maar ja, daarvoor zijn er natuurlijk, weet ik hoeveel, pogroms geweest en allerlei mogelijkheden en pogingen geweest om het volk uit te roeien. Maar het volk is er nog steeds. En dan de toekomstige Holocaust. Daar kom ik vanavond nog wel wat later op terecht. De grote verdrukking. Waarvan de Heer Jezus zegt, er is nog nooit een tijd geweest zoals dat zal zijn. En toch overleeft het Joodse volk ook die tijd. Het is opmerkelijk om te zien dat waar Joden zijn gedood, vermoord, afgeslacht, dat heel vaak of misschien wel bijna altijd buiten het beloofde land gebeurde. In het beloofde land hebben ze dat eigenlijk zelden of nooit meegemaakt, hoewel die toekomstige Holocaust daar wel aanleiding geeft om te denken dat het brandpunt wel in het beloofde land zal liggen dan. Maar in het verleden is die dreiging er altijd geweest in de Holocaust. En vandaar dat men natuurlijk ook dat verlangen had om dan een eigen land te hebben, want dan zou dat over zijn, dacht men. Dan zou men veilig zijn in een eigen land. Waarom zijn ze in de verstrooiing? Dat is natuurlijk belangrijk. Dat hebben we de vorige keer met elkaar gezien in Deuteronomium. Want de Heere die zegt dat uiteindelijk al een van de eerste woorden die de Heere tot het volk spreekt, rechtstreeks tot het volk spreekt. Hij heeft daarna niet veel meer gesproken tot het volk, zou je bijna kunnen zeggen. Want hij sprak altijd via een profeet, Mozes, Samuel, goed, al die andere profeten. Maar rechtstreeks tot het volk spreken, dat komt maar heel weinig voor. En dan moet je natuurlijk denken aan de wetgeving. En dan is het heel bijzonder om te zien in Exodus 20, Exodus 20 vers 1 tot 6, zal voor velen van ons bekende woorden zijn. Exodus 20 vers 1 tot 6. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. En als je dan gaat vergelijken naar de lengte van de 10 geboden, dan valt eigenlijk op dat er toch wel een behoorlijk stuk is ingeruimd voor het verbod op afgoderij, op het maken van afgodsbeelden. De Heer is een naijverig God. God is een jaloers God, maar dan moet je natuurlijk niet denken aan de manier waarop wij jaloers zijn. Maar God is een naijverig God. God wil alleen de eer hebben. God wil de allerhoogste plaats alleen hebben. En dat is iets wat hij meteen aan zijn volk duidelijk maakt. Hij zegt, ik ben de Heere uw God. Hij zegt niet, ik ben de Heere een God, maar ik ben uw God. De Heere verbindt zich aan het Joodse volk. Zometeen gebeurt dat dan verder in een verbond wat gesloten wordt op grond van bloed. Even doorlezend in Exodus. Maar de Heere, hij zegt, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. En het is heel bijzonder om te zien in het Oude Testament hoe vaak de Heere daarop terugkomt. In de wet, Exodus tot en met Deuteronomium, maar ook door de profeten, ook zelfs nog weer door een van de laatste profeten, Jeremia, voor de ballingschap van de 2 stammen, dan zie je dat de Heere iedere keer opnieuw weer zegt, ik ben de Heere die u uit het slavenhuis geleid heb. En dat heeft altijd weer te maken met de afgoderij. In Jozua 24, vers 19 tot 20, dat is een heel eindje verder in de Bijbel. En in de tijd is dat natuurlijk ook weer een eindje verder. Jozua 24, waar Jozua vlak voor zijn dood het volk toespreekt. En dan zegt hij daar in vers 19 en 20, Jozua 24, vers 19 en 20... Toen zei Jozua tegen het volk, u zult de Heere niet kunnen dienen, want hij is een heilig God. Hij is een naijverig God. Hij zal uw overtreding en uw zonde niet vergeven als u de Heere zult verlaten. En vreemde goden gaat dienen, zal hij zich van u afkeren, hij zal u kwaad doen en hij zal u vernietigen nadat hij u goed gedaan zal hebben. En hier een heel ernstige waarschuwing van Jozua, vlak voordat hij gaat sterven, dat hij het volk oproept om een verbond te sluiten, want dat is de hele context. En Jozua zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En dan zegt het volk, ja, maar wij willen de Heer ook dienen. En dat hebben ze misschien wel gemeend, maar Jozua maakt ze duidelijk dat dat niet zo makkelijk is. Hij zegt, u zult de Heer niet kunnen dienen, want hij is een heilig God. God is heilig. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, zegt de Heere in Jesaja 6. Waar Jesaja de Heere ziet zitten op een hoog en verheven troon. En Jesaja komt tot de conclusie, o, wee mij, want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Het is jammer, denk ik, dat in de gemeente, ja, die heiligheid van God misschien daar wat te makkelijk overheen wordt gelopen, als het ware. We hebben natuurlijk inderdaad een God die liefde is. Die genadig is, die vol ontferming is. En het is goed om daar natuurlijk aandacht aan te besteden en nadruk op te leggen. Maar er is ook die andere kant, als je dat zo mag zeggen. De heilige God, de absoluut reine God. De God die de zonde haat. En de zondaar moet oordelen als die zondaar zich niet bekeert. En dat is eigenlijk wat Jozua hier ook zegt. U zult de Heer niet kunnen dienen, want hij is een heilige God. Hij is een naijverige God. Hij zal uw overtreding en uw zonde niet vergeven. En wat is dan, ja, waarom niet? Nou, als u de Heer zult verlaten en vreemde goden gaat dienen, zal hij zich van u afkeren en uiteindelijk zal hij u kwaad doen, hij zal u vernietigen nadat hij u goed gedaan zal hebben. Met andere woorden, dat goed doen van de Heere, dat is geen automatisme. Dat heeft Israël ervaren. De Heer heeft zoveel goed aan Israël gedaan. Hij heeft ze vanuit de woestijn in dat land gebracht en hij zegt dan ook heel nadrukkelijk, jullie krijgen steden die je niet gebouwd hebt. Jullie krijgen wijngaarden die je niet geplant hebt. Jullie krijgen met andere woorden een land wat gewoon helemaal klaar is om in te wonen. En kijk dan uit, zegt de Heere, dat u de Heere uw God niet vergeet. Als het je goed gaat, en herkennen we dat niet in ons leven? Dat als het je goed gaat, dat je dan de neiging hebt om te denken van nou, ik heb het eigenlijk allemaal met mijn eigen handjes voor elkaar gekregen. Of ik heb heel veel geluk gehad. Maar het is de Heere die ook aan ons alles gegeven heeft. De apostel Paulus zegt in Athene, het is hij, het is de Heere, die aan ons het leven, de adem en alle dingen geeft. Dat wij hier zijn, is dankzij God. Dat wij hier zijn, is een bewijs dat God bestaat. Want hij geeft ons het leven, hij geeft ons de adem, hij heeft ons alle dingen gegeven. En dat gold natuurlijk dan uiteindelijk ook voor dat volk dat door hem uitverkoren is. Door de zonden, in het bijzonder dan de afgoderij, het dienen van de afgoden, wat al heel snel gaat gebeuren als het volk in het land is en als je de profeten leest, dan is het zelfs zo dat ze eigenlijk in Egypte al voor de uittocht de afgoden hebben gediend. Het is Ezechiël die dat heel beeldend schildert, als hij het heeft over Ohola en Oholiba. Dat zijn twee vrouwen die Samaria en Jeruzalem voorstellen. En dan zegt hij dat ze in hun jeugd al overspel bedreven, dat hun borsten werden gedrukt toen ze nog jong waren in Egypte. En dat wijst op de afgoderij. Want de afgoderij, dat is voor Israël overspel. De Heer heeft namelijk een huwelijksverbond gesloten bij de Horeb met het volk van Israël. De Heer is de man en Israël is de vrouw. En vandaar dat God een naijvere God is. Hij wil dat zijn vrouw trouw is aan hem. Dat zij in die zin gemeenschap met hem alleen heeft. En denk maar aan de geschiedenis van Hosea, die dan moet uitbeelden in zijn leven door met een overspelige vrouw te trouwen. Een vrouw der hoererijen, zegt dan de oude vertaling. Maar dat betekent naar mijn inzicht niet dat hij met een hoer moest trouwen, maar met een vrouw die een seksueel losbandig leven leidde. Van de ene man naar de andere man, of in ieder geval al wat achter de rug had wat dat betreft. En dan moet Hosea met haar trouwen, omdat het volk hoereert van mij af, zegt de Heere. Hosea, zijn huwelijk, is een beeld van de situatie tussen de Heere en tussen zijn volk. In het bijzonder gaat het daar over de 10 stammen, het 10 stammenrijk. Maar als je Hosea verder leest, dan zie je dat het ook op het 2 stammenrijk slaat. En dan zien we heel nadrukkelijk dat daar ook iedere keer opnieuw bij Hosea over afgoderij wordt gesproken. Het is eigenlijk bij alle profeten dat je dat iedere keer weer terug ziet komen. De Heere is een naijvere God. Door de zonden, de afgoderij, is het volk in praktische zin niet anders geweest dan de volken om hen heen. Als het gaat om het positieve. Een volk dat de Heere toebehoort. Het was Gods bedoeling dat hij dat volk apart zette, om als het ware aan alle andere volken te laten zien: dit volk dient de ware God. De ware God heeft een hele bijzondere bedoeling met dit volk. Dat volk moest eigenlijk een licht zijn in de wereld. Dat volk moest laten zien wie de Heere is. Maar dat volk, dat heeft als zodanig in de praktijk dat niet waargemaakt. En dan kom ik nog even bij Hosea terecht. Want dan staat er in Hosea 1 vers 9 dat een zoon, de laatste zoon die geboren wordt uit dat huwelijk met die overspelige vrouw. Hosea 1 vers 9. Hosea 1 vers 9. Hosea en die overspelige vrouw, die Gomer heet, die krijgen 3 kinderen. En die moeten alle 3 een speciale naam krijgen. De Heere geeft als het kind geboren is, hij zegt, zo moet je hem noemen. De eerste is Jezreel, de tweede is Loruchama, en de derde, dat is dan een meisje, en de laatste, dat is weer een zoon, de derde, die moet genoemd worden Loami. En ja, die namen hebben een betekenis. Jezreel betekent God verstrooid. Of God zaait. Want ja, als je zaait, dan strooi je. Of je strooit en vervolgens zaai je. Loruchama betekent geen ontferming of niet ontferming. En de Heere zegt, ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over Israël. En dan gaat het in de eerste instantie om het 10 stammenrijk. En Loami, daarvan staat dan in vers 9, en hij zei, geef hem de naam Loami, want u bent niet mijn volk, en ik zal er voor u niet zijn. Er zijn sommige mensen die de conclusie hierop door uit deze tekst trekken, dat Israël dus niet Gods volk meer is. Dat Israël nu precies hetzelfde is als alle andere volken. Nou is het zo dat Israël hetzelfde is als andere volken als het gaat om behoud. Joodse mensen zullen net als heidenen de Heer Jezus moeten aannemen als hun redder en verlosser en Messias, willen ze behouden worden. Ik geloof dat er voor de Joden geen andere weg is als die ene weg, de waarheid en het leven, de Heer Jezus, de Zoon van God, de Messias van Israël. Er is geen andere weg voor het Joodse volk. Maar dat Joodse volk, daarvan geloof ik dat het nog steeds Gods volk is. Want dat heeft God, heeft het zich inderdaad als zodanig bedoeld. Het is mijn volk. Ami betekent mijn volk. En Lo-Ami, niet mijn volk. Er staat hier in Hosea, geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet mijn volk. Er staat niet, u bent mijn volk niet meer. Er staat, u bent niet mijn volk. En ik geloof dat de Heere hier als het ware zegt, als ik naar jullie kijk, dan zijn jullie niet mijn volk. In jullie leven blijkt er niets van dat jullie mijn volk zijn. En dat is denk ik wat de tekst bedoelt te zeggen. Want als je later doorleest in de Bijbel, dus profeten die later gesproken hebben, die spreken nog steeds over mijn volk. En dan gaat het echt niet alleen over het Israël, zeg maar, wat tot bekering komt en het Israël van de toekomst. Nee, dan gaat het ook gewoon over dat zondige volk. Wat dus nog steeds door de Heere mijn volk wordt genoemd. Israël is vanaf het allereerste begin tot in eeuwigheid het volk van God. Alleen, vanaf het moment van Hosea, concludeert de Heere, jullie zijn niet mijn volk in jullie gedrag. Jullie leven niet naar je stand, naar je positie. En dat geldt natuurlijk voor ons christenen precies hetzelfde in de toepassing. Als je een christen noemt, dan moet je niet omgaan met de ongerechtigheid, zegt Paulus ook. Dan moet je niet omgaan met de wereld zoals de wereld omgaat met de wereld. Dan behoren wij anders te zijn. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En voor het Joodse volk is dat precies hetzelfde. En dat Joodse volk, dat zal weer een keer ook Ammi, mijn volk zijn in de praktijk. Wanneer? Als het tot bekering komt. Als het tot geloof komt in Yeshua HaMashiach, de Heer Jezus. Israël heeft zich dus niet onderscheiden in de positieve zin van de andere volken. Ze hebben het in de afgoderij bonter gemaakt dan de heidenvolken. Ze hebben niet alleen de heidenvolken nagedaan, maar ze zijn nog een stap verder gegaan in de afgoderij. Want, dat zegt ook de profeet, de heidenvolken bleven trouw aan hun eigen God. Maar Israël verliet hun God en gingen andere goden dienen. We gaan even kijken in Deuteronomium 32 vers 15 tot 18. Deuteronomium 32. Deuteronomium 32, 15 tot 18. Maar toen Jeshurun, dat is een naam voor Israël, vet werd, trapt hij achteruit. U bent vet, u bent dik, u bent vet gemest. Toen verliet hij God die hem gemaakt heeft. Hij versmaadde de rots van zijn heil. Ze hebben hem tot naijver gebracht met vreemde goden, met gruwelijke daden hebben ze hem tot toorn verwekt. Ze hebben geofferd aan de demonen, niet aan God, aan goden die ze niet kenden, aan nieuwe goden die kort geleden gekomen zijn, voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben. De rots die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd. En u hebt de God die u gebaard heeft vergeten. Toen de Heere dat zag, verwierp hij hen uit toorn tegen zijn zonen en zijn dochters. Hij zei, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik zal zien wat hun einde is, want ze zijn een totaal verdorven generatie. Kinderen in wie geen enkele trouw is. Ze hebben mij tot naijver gebracht met wat geen God is. Ze hebben mij tot toorn verwekt door hun nietige afgoden. Ik zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. En we zien hier dus dat Mozes, voordat ze het land ingaan, al precies schildert hoe de situatie zal zijn in de toekomst, ja tot in de verre toekomst. En hier is het natuurlijk ook dat laatste stukje wat Paulus dan aanhaalt in de Romeinenbrief. Ik zal hen jaloers maken door wat geen volk is, door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. En wij zeggen dan heel gauw, ja, Wij moeten het volk Israël tot jaloersheid verwekken. In de zin, we moeten ze jaloers maken op ons. Maar ja, ik persoonlijk geloof, dat zeg ik heel nadrukkelijk bij hoor. Ik persoonlijk geloof dat dat niet de bedoeling is. In de zin van, dat als hier staat, ik zal hen jaloers maken door wat geen volk is. Daar staat er meteen de verklaring achter. Ik zal hen tot toorn verwekken. De Joden worden boos op de christen. En dat zie je gebeuren, bijvoorbeeld in het boek Handelingen. Waar de apostel Paulus de boodschap brengt. En hoe vaak zijn het niet de Joden, en dat zijn vaak dan de leidslieden, het zijn natuurlijk ook niet alle Joden, natuurlijk niet. Maar in het algemeen gesproken, zegt Paulus natuurlijk wel, iedere keer spreekt hij over de Joden, die keren zich tegen die boodschap. Zij worden niet jaloers in de zin van, we willen dat ook. Nee, ze worden jaloers in de zin van, wij willen dat de grond ingeboord hebben, dat willen wij niet horen. En natuurlijk is het een geweldige genade als er een Jood inderdaad in die zin jaloers wordt van, hey, jij hebt iets wat ik ook graag zou willen hebben. Prijs de Heer, dat gebeurt ook. Maar dat is denk ik niet de bedoeling van de tekst die hier staat. Dan in Jeremia 2 vers 11. Jeremia 2 vers 11. Heeft een volk ooit goden ingeruild? En het zijn niet eens goden. Toch heeft mijn volk, zie je het, heb je Ami, zijn eer ingeruild voor wat geen nut is. Dus een bevestiging wat ik net zei. Lo Ami betekent niet van, het is niet meer Gods volk, maar ze leven in de praktijk niet naar hun stand. En dat is een drama natuurlijk. Vreselijk. Maar hier staat, heeft een volk ooit goden ingeruild? Of bij de heidenen vind je dat niet. Maar Israël heeft, mijn volk heeft zijn eer ingeruild. Voor wat niet van nut is. Want het zijn niet eens goden, zegt de Heere. Door hun afgoderij wordt de naam van de Heere ontheiligd. De volken om Israël heen, ja, die hebben natuurlijk een heel slecht beeld gekregen van wie nou die God van Israël eigenlijk is. En daardoor wordt de naam van de Heere ontheiligd. Het is in Jesaja 52, vers 5, maar vanwege de tijd zoeken we dat niet op, maar wel Ezechiël 36. Ezechiël 36, vers 20 tot 22. Ezechiël 36. Dat gaat over het herstel van Israël, geweldig. Want het is natuurlijk gelukkig niet allemaal oordeel wat die Bijbel over Israël zegt. He, verre van dat, natuurlijk heel veel oordeel. Kijk maar naar de profeten, als je de profeten leest, lees je heel veel oordeel. Heel veel waarschuwingen. Maar altijd ook weer een perspectief van herstel, van redding, van verlossing, van hoop. Hatikva, de hoop. Ezechiël 36, 20 tot 22. Toen zij aankwamen bij de heidenvolken waarheen ze gegaan waren, ontheiligden ze mijn heilige naam. Omdat men van hen zei, deze mensen zijn het volk van de Heere, en toch zijn zij uit zijn land vertrokken. Maar ik spaarde hen vanwege mijn heilige naam. Het huis van Israël had die ontheiligd onder de heidenvolken waarheen ze gegaan waren. Zeg daarom tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uw huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik in u voor hun ogen geheiligd word. Wat een geweldig perspectief, maar ook wat een dramatische conclusie van de Heere, dat Israël dus de naam van de Heere ontheiligd heeft. Doordat het volk van Israël vanwege hun afgoderij, want dat was de oorzaak, uit het land is gezet. De vrouw heeft overspel gepleegd in het huis en is uit het huis gezet. Ga maar weg, zegt de Heer, zegt de man. Ga maar weg. Maar het geweldige is dat de Heer in zijn genade dat volk weer terugbrengt. En dat zie je dan bij Hosea bijvoorbeeld. Dat Hosea dan een vrouw moet gaan beminnen. En dat blijkt, naar mijn inzicht, diezelfde vrouw te zijn. Die van hem weggelopen is. Weer met een ander ervan doorgegaan is, die Gomer. En dan moet Hosea tegen haar gaan zeggen dat hij haar lief heeft. Want zo heeft de Heere zijn volk lief. God heeft Israël nog steeds lief. Ondanks alles. Want liefde heeft niks te maken met wat je doet. Ook niet met wie je bent. Maar met de Heere zelf. De Heer heeft Israël uitverkoren, zegt hij in Deuteronomium, omdat ik u lief heb. Omdat vanwege de liefde van de Heere voor u. En het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Maar eerst de liefde. Romeinen 2 vers 24, zegt de apostel Paulus precies hetzelfde eigenlijk over die ontheiliging van die naam. Hij haalt daar zeer waarschijnlijk natuurlijk ook gewoon een oud-testamentische schriftplaats aan in Romeinen 2 vers 24. Waar hij dan over de Joden spreekt. Vers 24, want de naam van God wordt zoals geschreven is door u toedoen gelasterd onder de heidenen. Dat was dus ook in de dagen van Paulus. Dat was in de dagen van Jeremia. Nou, 600 jaar later, in de dagen van Paulus, even kort door de bocht gezegd, was dat nog steeds het feit. En het is eigenlijk vandaag nog steeds zo. Het is de Heere die dat concludeert. En ze zijn een voorbeeld geworden, Israël is een voorbeeld geworden, hoe het niet moet. Dat zegt Paulus in de Korinthebrief. Doe niet zoals zij, en dan haalt hij wel allemaal voorbeelden uit de woestijn aan, allerlei opstanden, waarin het volk dan iedere keer murmureert. Maar de Heere zegt door Paulus dan, doe niet zoals zij deden. Dus wat dat betreft kunnen we veel van Israël leren, maar dan, doe niet zoals zij deden. In het negatieve dus. Nou, door die afgoderij is het volk verstrooid onder de volken. De reden van de verstrooiing van de diaspora is de afgoderij. Want dat volk is natuurlijk altijd in de verstrooiing geweest en gebleven. Nou zie ik dat het al kort voor negen is, verdikken me. En we zouden een kwartiertje, of drie kwartier, en dan gaan we pauzeren. Dus dan gaan we nu even pauzeren, want ik moet dan een nieuw stukje beginnen, dus dat komt mooi uit. Dus we gaan een kwartiertje pauzeren en dan gaan we verder. Beetje een abrupt einde, sorry, maar zullen we verder gaan? Voor de pauze heb ik gezegd dat de afgoderij eigenlijk de oorzaak is van het Joodse volk dat in de verstrooiing terechtgekomen is, in de diaspora. Die verstrooiing die is aangekondigd al door Mozes. We hebben al in Deuteronomium, aan het eind van Deuteronomium daarover gelezen. Dat de Heer vanwege de afgoderij zijn toorn over het volk zou brengen. En het boek Deuteronomium, ja, dat is een boek wat in een heel kort tijdsbestek is geschreven. Maar aan het begin van het boek, in Deuteronomium 4, vers 25 en 27, daar lees je al over die dreiging dat ze onder de volken zouden worden verstrooid. Deuteronomium 4, vers 25 tot 27. Als u kinderen en kleinkinderen verwekt zult hebben in het land, oud geworden zult zijn en verderfelijk zult handelen, als u een beeld zult maken, de afbeelding van enig ding, en doen wat slecht is in de ogen van de Heere uw God, om hem tot toorn te verwekken, dan roep ik heden de hemel en de aarde tot getuige tegen u, dat u zeker al snel zult verdwijnen uit het land waarvoor u de Jordaan oversteekt, om het in bezit te nemen. U zult uw dagen daarin niet verlengen, maar zeker weggevaagd worden. De Heere zal u dan overal verspreiden onder de volken. U zult met slechts weinig mensen overblijven onder de heidenen, naar wie de Heere u voeren zal. De Heere heeft het Joodse volk vanwege de afgoderij, waarvan het zich maar niet wilde bekeren, uiteindelijk onder de volken gebracht. Het zijn de heidenvolken die door de Heere daarvoor zijn gebruikt. Het is dus aangekondigd al door Mozes. Als we dan een hele stap verder doen in Jesaja 24. Jesaja 24 vers 1 tot 3. Jesaja 24, 1 tot 3. Zie, de Heere maakt het land leeg en verwoest het. Het oppervlak ervan keert hij ondersteboven, hij verspreidt zijn inwoners. Het vergaat het volk dan net als de priester, de knecht als zijn heer, de slavin als haar meesteres, de koper als de verkoper, wie uitleent als wie te leen krijgt. De schuldeiser als zijn schuldenaar, het land zal volkomen leeggehaald en leeggeplunderd worden, want de Heere heeft dit woord gesproken. Dus het land zal een keer leeg worden. En dat is misschien in het verleden best een keer gebeurd. Hoewel als je bij Jeremia leest, dan lees je dat er toch een kleine groep Joden overblijft. Want die moeten dan voor de akkers en voor de wijngaarden zorgen. Maar ik persoonlijk geloof dat uiteindelijk in de toekomst het land nog een keer helemaal leeg zal worden. Want dat moet ook wel een keer in vervulling gaan. Als de Heer over leeg spreekt, dan heeft hij het over leeg. En dat is wat de Bijbel in het profetisch woord ons schildert. Dat uiteindelijk inderdaad het land nog een keer leeg wordt. Jeremia 9 vers 14 tot 16, dat is dan in feite de laatste profeet voor de ballingschap van de twee stammen. Het tienstammenrijk is dan al in ballingschap, maar in Jeremia 9 vers 14 tot 16... dan lees ik even 13, omdat ze mijn wet verlaten hebben en ik hun, die ik hun had voorgehouden, en niet geluisterd hebben naar mijn stem, en daarna niet hebben gewandeld, maar achter hun verharde hart aangegaan zijn, en achter de Baals aan, zoals hun vader hun dat geleerd hadden. Daarom, zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, zie, ik geef hun, dit volk, alsem te eten, en galwater te drinken. Ik zal hen verspreiden onder de heidenvolken, die zij en hun vader niet gekend hebben. Ik zal het zwaard achter hen aanzenden, tot ik aan hen een einde zal gemaakt hebben. Nou, dus die verstrooiing is heel duidelijk aangekondigd in de wet en in de profeten. En je zou ook nog kunnen zeggen, in de psalmen vind je het ook nog aangekondigd. Dus in de drie onderdelen van het Oude Testament vind je die aankondiging van de verstrooiing. Maar je leest ook over het feit dat het plaatsvindt. De tien stammen in 2 Koningen 17, 2 Koningen 17, vers 21 en 23, 2 Koningen 17, vers 21 tot 23, hij, dat is de Heere, scheurde Israël namelijk los van het huis van David, en ze maakten Jerobeam, de zoon van Nebat, koning. Jerobeam dreef Israël van achter de Heere vandaan en deed hen een grote zonde bedrijven. De Israëlieten wandelden overeenkomstig alle zonden van Jerobeam die hij gedaan had. Ze weken daar niet van af, totdat de Heere Israël van zijn aangezicht wegdeed, zoals hij gesproken had door de dienst van al zijn dienaren de profeten. Zo werd Israël in ballingschap uit zijn land weggevoerd naar Assyrië tot op deze dag. Nou, duidelijke taal. Het tienstammenrijk gaat in ballingschap vanwege de afgoderij. En dat was door Jerobeam met de kalveren. Eén kalf in Bethel, andere kalf stond in Dan. En dan zien we precies de herhaling van wat er bij de berg Horeb gebeurt. Dat Jerobeam dan ook zegt, zie uw goden die u uit het land Egypte hebben bevrijd of geleid. Die woorden die vind je bij het gouden kalf bij de Horeb. En die vind je ook als Jerobeam die kalverdienst instelt. En dat is de oorzaak van de verstrooiing van de 10 stammen. Het in ballingschap gaan van de 10 stammen naar Assyrië. En de 2 stammen in 2 Kronieken 36 vers 20. 2 Kronieken 36 vers 20. Waar gezegd wordt. En wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg naar Babel. Dat was de legeroverste van de koning van Babel. En zij werden hem en zijn zonen tot slaven, tot het koninkrijk van Perzië ging regeren. Om het woord van de Heere bij monden van Jeremia gesproken te vervullen, totdat het land behagen zou scheppen in zijn sabbatsjaren. Het rustte al de dagen van de verwoesting, totdat de 70 jaar vervuld waren. De Joden hebben ook de sabbatsjaren niet gehouden. En dat zijn 70 sabbatsjaren geweest. Hebben ze het overgeslagen, want ja, dat kost natuurlijk geld. Als je het 6e jaar niks mag zaaien, niks mag oogsten. Ja, de Heer had gezegd, als jullie dat van plan zijn, dan geef ik in het 6e jaar gewoon zoveel, dat je voorlopig genoeg hebt. Maar ze hadden in dat 6e jaar al het idee van, nou, wij gaan gewoon volgend jaar lekker verder. En de Heer die maakt dan dat het land uiteindelijk toch die rust krijgt. 70 jaar verwoesting. Hoewel dat door de profeet dan uiteindelijk ook wordt uitgelegd als een periode die veel langer is dan 70 jaar. Maar daar kom ik zo op terecht. Nou, in Esther, hè, dan weten we dat ze onder de volken zijn in Perzië. Verspreid onder alle volken. Als je dat in het boek Esther leest, dat is misschien wel even toch wel zinvol om daar even te kijken. Ik hoop dat u het boek Esther ook kent in de zin van, ja, als dan die dreiging van Haman er is, dan zie je pas hoe groot dat rijk is en dat al die boden dan uitgezonden worden. Maar in Esther 2 vers 6, daar wordt gesproken over Mordechai, degene die voor Hadassah, oftewel Esther, zorgde. Mordechai, een man uit Benjamin, vers 5. Die weggevoerd was uit Jeruzalem met de ballingen die weggevoerd waren met Jechonia, de koning van Juda, die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd. Nou, en als je dan doorleest in Esther, dan zie je dat die Joden verspreid zijn over dat hele gigantische rijk. Ze waren dus niet alleen maar in Assur, Noord-Irak nu, gebleven. Of in Perzië of Babel, Zuid-Irak, gebleven. Maar ze waren over dat hele Perzische rijk, waren ze uitgezwermd als het ware. En dat is tot op de dag van vandaag, want je kan in bijna geen land komen, of er zijn wel Joden. Misschien dat er nog maar een handje vol is in bepaalde landen. Aan de andere kant zie je er miljoenen in bepaalde landen, denk maar aan Amerika. Maar ze zijn dus verstrooid. Het is dus een feit. In Ezekiel 3 vers 11, dat zoeken we niet op vanwege de tijd, daar kan je ook nog een verwijzing vinden. Maar er is een belofte van terugkeer. God geeft waarschuwingen, maar God geeft ook beloften van herstel. En de eerste belofte die we vinden over die terugkeer is weer bij Mozes. Mozes die gesproken heeft over, nou ja, alles wat er in negatieve zin gaat gebeuren, mag ook door de genade van de Heere vertellen wat er in positieve zin gaat gebeuren. En dat staat in Deuteronomium 30, vers 1 tot en met vers 10. Deuteronomium 30. U ziet dus eigenlijk, ik hoop dat u mensen dat ziet, dat die laatste hoofdstukken van Deuteronomium gigantisch belangrijk zijn. Dat heel belangrijk is dat wij zeggen, ja, dat valt eigenlijk niet binnen het profetisch woord, maar het is zo profetisch als het maar zijn kan. Want het is gesproken, natuurlijk door de Heere, via de, nou ja, de eerste profeet die onder Israël gewerkt heeft, dat is Mozes. En als zodanig is het een heel bijzonder boek geworden, die wet, de Torah. In Deuteronomium 30, vers 1 tot 10. Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere uw God zal u naar het land brengen dat uw vader in bezit hadden. En u zult het weer in bezit nemen. En hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Om de Heere uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. De Heere uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben. En u zult zich bekeren, de stem van de Heere gehoorzaam zijn en al zijn geboden die ik u heden gebied houden. De Heere uw God zal u overvloed geven in het al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee, in de vrucht van uw land, ten goede. Want de Heere zal zich weer ten goede over u verblijden, zoals hij zich over uw vader verblijd heeft, wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent door zijn geboden en zijn verordeningen die in dit wetboek geschreven zijn in acht te nemen. Wanneer u zich bekeert tot de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel. En dat is het. Bekering met heel je hart en met heel je ziel. Of zoals eerder in Deuteronomium staat, als je de Heere zult zoeken met heel je hart en met heel je ziel, dan zul je hem vinden. Dan zal hij zich door u laten vinden. Maar het probleem is, niet alleen bij de Joden, maar ook bij zoveel mensen, er zijn zoveel mensen op zoek naar God, maar die zoeken een God naar hun eigen beeld, naar hun eigen gedachten. Ze zoeken hem niet sowieso met heel hun hart en met heel hun ziel. Want ze willen eigenlijk een God hebben die past in het plaatje dat zij zich hebben voorgesteld. Een lieve, oude man die een beetje goed knikkend naar jou kijkt. Als je het maar niet te bond maakt, dan komt het allemaal dik in orde. Zo'n God willen een heleboel mensen hebben. Maar niet die God die en genadig is en heilig is. Nou, het feit is hier dat de Heer die belofte vervult. En daar is natuurlijk heel veel over te zeggen, dat kan ik vanwege de tijd helaas niet, maar het is duidelijk, u kunt het voor uzelf thuis nalezen. Ik wil nog even een aantekening maken bij vers 3. Het is heel duidelijk dat de terugkeer van Israël gebaseerd is op bekering. Dat is wat de Bijbel leert. Er staat, wanneer u die dingen overkomen zijn, dan zult u het weer ter harte nemen onder de volken. U zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Dan zal de Heere een ommekeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. En hij zal u weer bijeenbrengen uit de volken. En u staat hier in onze vertaling, hij zal u weer bijeenbrengen. Maar dat woordje weer, dat is een werkwoord in het Hebreeuws. Daar staat eigenlijk, hij zal wederkeren en u terugbrengen uit al de volken. De Heer keert namelijk terug om ze terug te brengen. En dat sluit helemaal aan op Matteüs 24, waar staat dat na de verdrukking van die dagen, dan zal de Zoon des Mensen verschijnen op de wolken. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van de vier windstreken van de aarde. En dat gaat daar niet over de gemeente, maar dat gaat over Israël. Israël is het uitverkoren volk. En zij, ja, wij zijn ook uitverkoren natuurlijk in Christus. Maar het gaat er over Israël. De gemeente is daar nog helemaal niet in beeld, het verschil van inzicht over, maar dat geloof ik. In ieder geval, de Heere zal terugkeren en ze bijeenbrengen. terugbrengen uit al de landen. Dat betekent op het moment dat de Heere terugkomt, ze nog onder alle volken zullen zijn. En dat betekent meteen dat de terugkeer sinds 1948 niet de terugkeer is die naar de schriften is. Natuurlijk, het past in het plan van God. Maar het is niet de vervulling van Gods belofte. Het is niet de vervulling van de profetie die hier staat. Want er staat heel nadrukkelijk dat ze zich zullen moeten bekeren. En dan zal de Heere ze terugbrengen naar het land der belofte. Dus de belofte van de terugkeer. De bekering is natuurlijk een gevolg van geloof. Je moet eerst geloven om je te bekeren. Bekeren gaat niet buiten geloof om. En natuurlijk, er zijn onder de Joden die sinds 1948 teruggekomen zijn naar het land Israël, zijn gelovigen. Niet veel, want het gaat natuurlijk om geloof in wie? Yeshua HaMashiach. En we weten uit de geschiedenis van het huidige Israël, dat als je aangeeft dat jij in de Heer Jezus gelooft als Jood, dan wordt jou de toegang geweigerd tot het Joodse land. Dan kom je er niet in. Er zijn natuurlijk Joden die in het land tot geloof gekomen zijn. Prijs de Heere. Er zijn er duizenden op dit moment die de Heer Jezus kennen. Maar als een Messiaanse Jood naar Israël wil en zegt, ik ben een Messias belijdende Jood, ik geloof in Yeshua HaMashiach, dan krijgt hij geen vergunning om binnen te komen. Natuurlijk, nogmaals, het past in het plan van God. Maar het is niet de vervulling van Gods belofte. Nou, ook op andere plaatsen, Psalm 14, vers 7, Psalm 53, vers 6 en Jeremia 29, vers 14. Ik moet een beetje doorgaan, sorry, maar soms schrijf je zoveel op. Na 70 jaar ballingschap komt er een deel van Israël terug. Het is maar een klein deel. Als je het bij elkaar optelt, zijn het ongeveer 50.000 mensen in Ezra. Koning Kores geeft de gelegenheid aan de Joden om terug te keren naar het land om de tempel te herbouwen. Maar we lezen helemaal niets over bekering. Natuurlijk, de Joden die meegaan, ja, die wilden graag terug naar het land. En als je bij Ezra leest, dan zie je natuurlijk ook dat er hier en daar best wel dingen goed verkeerd gaan. Maar als je bij de profeten kijkt, Haggai in het bijzonder, die even ons laat kijken in de keuken, dan blijkt dat Israël, wat teruggekomen is, nou, die zitten lekker onderuit. En die zitten genieten van hun mooie huisje, maar de tempel is nog steeds woest. Het is de Heere die dat volk doet terugkomen. Waarom moesten ze terug naar het land? Nou, in de eerste plaats, vanwege de vervulling van Gods belofte uit Jeremia 29, vers 10. Ik zal na 70 jaar jullie terugbrengen. Maar wat moest er verder gebeuren? De tempel moest herbouwd worden. En, misschien wel het allerbelangrijkste, de Heer Jezus moest geboren worden. De Heer Jezus kon niet geboren worden in Babel. Want de Bijbel zegt, hij zou in Bethlehem geboren worden. Dus er moest een deel van het land, van het volk terug. In het bijzonder natuurlijk van de stam van Juda. Waardoor die belofte, die profetie, Micha 5 vers 1. En gij Bethlehem, Ephrata, zijt gij de minste onder de geslachten van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Dus de terugkeer van Israël toen was nodig om Gods plan verder door te laten gaan. Nou blijkt in Daniël 9, Daniël die zit daar te kijken en die heeft de beschikking over het boek van Jeremia, en dan leest hij over de periode van verwoesting. Let op, er zijn twee perioden van 70 jaar. De periode van ballingschap duurde 70 jaar, en de periode van verwoesting, dat is iets anders. De ballingschap, na 70 jaar ballingschap, gingen ze terug, althans een deel. De rest die vonden het zo fijn in Babel, die bleven allemaal daar wonen, die hadden er business, die hadden er zaak. En die hadden daar een goed leven. Die vonden het niet nodig om die hele reis te gaan maken van maanden naar Israël om daar de tempel te gaan herbouwen. Maar die bleven lekker zitten waar ze zaten. En in de tijd van de Heer Jezus was er een gigantisch bloeiend leven in Babel. Er waren synagogen, was zelfs een yeshiva, waar dus rabbies werden opgeleid. Er is een Babylonische Talmud geschreven. Dat spreekt allemaal van gigantisch rijk Joods leven. Maar Daniel in zijn dagen, hij leest in profeet van Jeremia over de verwoestingen van Jeruzalem. Dat die 70 jaar zouden duren. In Daniel 9, vers 2. Daniel 9, vers 2. In het eerste jaar van de regering van Darius uit het geslacht van de Mede, merkte ik Daniel in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Dus de verwoesting van Jeruzalem, 70 jaar zou daar voorbij moeten gaan. Maar dan krijgt Daniel, als hij dan gebeden heeft en smeekbeden tot God heeft opgezonden, dan krijgt hij een boodschap van de Heere in Daniel 9 vers 24... 70 weken zijn er bepaald over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te vereindigen, om zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. Nogmaals, heel veel over te zeggen, maar die 70 jaar blijken 70 weken te zijn, oftewel 70 zevens, want een week is 7. In het Hebreeuws. Dus geen 70 jaar, maar 70 keer 7 jaar. Oftewel 490 jaar. De verwoesting van Jeruzalem duurt 490 jaar. En dan wordt er gezegd, het begint van de tijd, vers 25, dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen. Toen Zerubabel terugging, beschreven in Ezra, die ging niet Jeruzalem herbouwen, maar die ging de tempel herbouwen. Wie ging Jeruzalem herbouwen? Nehemia. Die ging de muren van Jeruzalem herbouwen. Dus dan bouwde hij Jeruzalem. En vanaf dat moment dat hij opdracht krijgt, of vergunning krijgt, beter gezegd, om terug te gaan naar Israël, vanaf dat moment begint die klok te tellen. En dan zijn er 483 jaar verstreken van de 490. Precies op de dag dat de Heer Jezus op de zogenaamde Palmzondag op de ezel over de Olijfberg naar Jeruzalem gaat. Want dan zegt hij in Lucas 19 vers 44. Of eerlijk gezegd vanaf 41. Lucas 19. Lucas 19, vers 41 tot 44. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom zullen opwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. Zij zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen ze in u geen steen op de andere laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. God zag naar zijn volk om. Hoe? In de persoon van de Heer Jezus. Dat wordt ook op een bepaald moment in de evangelie gezegd, dat de mensen zeggen, God heeft naar zijn volk omgezien. Hij was zelf in hun midden. Maar ze hebben het als volk niet onderkend. Wel de enkelingen, maar niet als volk. En dit was de laatste dag, toen de Heer Jezus hier over die Olijfberg ging. Dat hebben ze het in de tijd dat er nog geen computer was, hebben ze dat helemaal uitgerekend uit het blote hoofdje. Sir Robert Anderson, over The Coming Prince, heeft hij een boek geschreven over onder andere dit gedeelte van Daniel. En daarin zegt hij dat dus inderdaad die tijd, 483 jaar, precies op die dag eindigt, op de dag nauwkeurig. En na die 69 weken, dus 69 keer 7 jaar, staat er in Daniël, wordt de Messias uitgeroeid. Maar er zal niets tegen hem zijn. Nou ja, ook daar kan ik veel over zeggen, maar dat doe ik niet. Maar het is wel gebeurd. De heer Jezus op de Olijfberg, op de Palmzondag, de zondag voordat hij ging lijden en sterven. En daarna werd hij dus uitgeroeid. En dat betekent dat er van die 490 jaar is 483 jaar verstreken, maar er is nog 7 jaar te gaan. En die 7 jaar, tussen die 483 en die 7 jaar in, dat is de tijd waarin wij nu zitten, de tijd van de gemeente. Maar die 7 jaar komt nog. En daar spreekt Daniël ook over in Daniël 9. Er zal tot het einde toe krijg zijn, zegt hij. En uiteindelijk weer verwoesting. Natuurlijk, de Romeinen hebben Jeruzalem ook verwoest. Die hebben een vreselijk huis gehouden onder de Joden. En de Joden die er toen waren in het land zijn weggevoerd in slavernij. Heel veel naar Egypte, waar er zoveel slaven waren, er was geen koper. Maar uiteindelijk zie je dat toen het land weer bijna leeg was. Nog niet helemaal, want er zijn er altijd weer een paar overgebleven. Door de Romeinen is de tempel verwoest en Jeruzalem verwoest. En die 7 jaar liggen nu nog steeds in de toekomst. De terugkeer van de Joden sinds 1948 heeft naar mijn inzicht hetzelfde doel als toen ze onder Zerubabel kwamen. Want wat moet er gebeuren? De tempel moet herbouwd worden. En de Messias moet komen. Alleen, wij weten dat hij terugkomt. En dan moeten er Joden in het land zijn. Want Zacharia zegt dat ze hem zullen zien die ze doorstoken hebben. Als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Nou, die 7 jaar die voor Israël nog ligt te wachten, waar Daniël in Daniël 9 over spreekt, kom je ook tegen het boek Openbaring. Daar lees je diverse keren van tijd, tijden en een halve tijd. Of 42 maanden. Of 1260 dagen in ieder geval, 3,5 jaar. Die 3,5 jaar, in dus twee stukken, 7 jaar, wordt in twee stukken van 3,5 jaar opgedeeld. Waarvan de eerste 3,5 jaar een tijd zal zijn waarin de wereldleider, het beest uit de zee, Openbaring 13, het Joodse volk ter wille zal zijn. Ze mogen de tempel herbouwen, ze mogen de offerdienst weer gaan doen. Maar dan aan het eind van die eerste 3,5 jaar, dan draait hij om als een blad aan de boom. En dan gaat hij op een gigantische wijze het Joodse volk vervolgen. En dan zegt de Heer Jezus dat dat de tijd zal zijn van verdrukking zoals er nog nooit geweest. Daar heb ik al even aan gerefereerd. En Jeremia zegt in Jeremia 30 vers 7, dat zal de tijd zijn van Jacobs benauwdheid. Dat is hetzelfde, de tijd van Jacobs benauwdheid. De andere omschrijving daarvan is de periode van de grote verdrukking. Die grote verdrukking duurt dus 3,5 jaar. Naar het inzicht wat ik meen te hebben. En dan gaan we naar Zacharia, want daar gaat er iets geweldigs gebeuren. Wat gebeurt er namelijk? Aan het eind van die 3,5 jaar, dan draait die wereldleider zich om als een blad aan de boom. En die verzamelt zijn legers, uiteindelijk de omringende volken, maar ook uiteindelijk alle volken om Jeruzalem. Hij valt Jeruzalem aan. En dat staat in Zacharia 14 vers 2. Maar het bijzondere is, die wereldleider denkt dat hij dat zelf doet. Maar de Heere zegt hier, dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden. De huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Ik geloof dus persoonlijk dat na 3,5 jaar van een soort schijnvrede, offerdienst, tempeldienst, dat die wereldleider dan omdraait als een blad aan de boom. En dan het Joodse volk gaat vervolgen, hij gaat Jeruzalem omsingelen en hij gaat Jeruzalem innemen. Er staat heel nadrukkelijk, dan zal de stad ingenomen worden. En dan zal Jeruzalem vertreden worden door de heidenen. Ja, dat wordt het al sinds jaar en dag. Ook vandaag wordt Jeruzalem vertreden door de heidenen. Hoeveel Arabieren lopen er niet? Er zijn een heleboel mensen die zeggen, ja, maar Jeruzalem is nou de stad van... De stad, natuurlijk, het is de hoofdstad van Israël. Maar heel veel heidenen wonen er in die stad. Het is geen Joodse stad. Maar dan zal werkelijk ook door de legers de stad vertreden worden. We zien wat er allemaal voor vreselijks gaat gebeuren. De huizen geplunderd, de vrouwen verkracht. En de helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken. Dus er worden weer ballingen weggevoerd. Nu geloof ik dat die wereldleider die komen gaat, daarvan geloof ik dat het een moslim zal zijn. En dat hij uiteindelijk met Irak te maken heeft. Babel, de herleving van Babel. Nebukadnezar was degene die het volk in ballingschap voerde, Jeruzalem. En de wereldleider, een soort herleving van Nebukadnezar, zal dat ook weer doen. En hij zal ze dus naar Babel voeren. Het is ook heel opmerkelijk in Openbaring, als je leest over de verwoesting, aanstaande verwoesting van Babel, dat dan klinkt de kreet, ga uit hun midden mijn volk, want anders kom je om in hetzelfde oordeel. Dus er zullen Joden gedeporteerd worden. Nou, dat is niks nieuws onder de zon, helaas. Maar die zullen dan opgeroepen worden voor de verwoesting van Babel, om Babel te verlaten. En de Heere, die zal dan uiteindelijk, nadat de heiden dus Jeruzalem 3,5 jaar vertreden hebben, dan gaat de Heere ingrijpen. Dan staat er, vers 3... Dan zal de Heere uittrekken en tegen de heidenvolken strijden zoals hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. En er zal een zeer groot dal ontstaan. Als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft naar het zuiden, dan ontstaat er een dal van Jeruzalem richting de Jordaan. En dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Nou, die plaats die kennen wij helemaal niet vandaag, Azal. Maar dan zult u vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Er zal een gigantische aardbeving plaatsvinden. Het wachten is er gewoon op wanneer die plaatsvindt, want die breuklijn, die loopt daar langs Jeruzalem. En dan zal de Heere dus ingrijpen. Dus je hoort wel eens van uitleggingen die zeggen, ja, de heidenen omsingelen Jeruzalem en dan komt de Heere terug. Zo staat het niet in de Bijbel, naar mijn inzicht. Ze omsingelen Jeruzalem, nemen Jeruzalem in, heersen daar 3,5 jaar. Kijk maar in Openbaring. En dan pas komt de Heere terug. Dan grijpt de Heere in. En dan zal degene die in Jeruzalem overgebleven zijn, in het land nog overgebleven zijn, die vluchten richting de woestijn. Richting Jordanië. En naar mijn inzicht richting Petra. Die stad in de bergen, waar voor die tijd ook al Joden naartoe gevlucht zijn. En ontkomen zijn aan de hand van de wereldleider. En dan zullen alle Joden, Matteüs 24, zullen dan terugverzameld worden. En sorry, maar ik heb niet de tijd om erop in te gaan, maar leest u Ezechiël 20. Daar zegt de Heer, ik zal ze terugbrengen naar de woestijn van de volken. Ze zullen wel uit het land van hun ballingschap worden uitgeleid, maar degenen die niet geloven, zullen niet in het beloofde land komen. En dan zegt de Heer dat er een soort herhaling plaatsvindt als toen ze onder Mozes uit Egypte trokken. Wat gebeurde er namelijk? Al degenen die niet geloofden kwamen om in de woestijn. En de volgende generatie ging het beloofde land binnen. In de toekomst, lees maar in Ezechiël 20, ik meen zo vers 36 in die buurt, het is een beetje aan het eind van het hoofdstuk. Daar zegt de Heere dat hij ze dus onder de staf zal laten doorgaan en zal uitschiften degenen die opstandig zijn. En de rest gaan naar mijn inzicht onder de grote Jozua, de Messias, de Heer Jezus, het beloofde land in. Dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. Dat tweede deel van die tekst, even het laatste deel van die tekst van Zacharia 14 vers 5, dat gaat dan over, naar mijn inzicht, over de terugkomst van Israël in het beloofde land. God gaat zijn doel met Israël bereiken met de komst van de Messias Jezus en de aanvaarding in geloof van hem door het volk. Natuurlijk, dat geldt natuurlijk ook voor alle andere mensen. God bereikt zijn doel met ons als wij de Heer Jezus hebben aanvaard. Als wij geloven. Maar dat geldt dan dus ook voor Israël. Ik heb 9 dingen op een rijtje staan. En daar ga ik natuurlijk dan niet uitgebreid op in. Die dan, je zou kunnen zeggen, doelen zijn die God bereikt. In de eerste plaats, ze komen in het land van de belofte. Want dat is altijd Gods doel geweest. Dat ze zouden wonen in het land dat hij aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft te zullen geven. Zolang Israël daar niet is, als hele volk, beantwoorden ze niet aan Gods doel. En Gods doel zal bereikt worden als het volk, en dat is dan eigenlijk het overblijfsel van het volk, gelooft, zich bekeert en door de Heer in het land gebracht zal worden. Zoals de Heer ze bracht onder Jozua in het land, zal de Heer ze ook brengen door de Heer Jezus in het land. Er zijn een heleboel mensen die willen vandaag de Heer een handje helpen en zeggen, breng de Joden thuis. Dat is niet volgens de schrift. De Bijbel zegt, ze komen thuis als ze geestelijk thuisgekomen zijn. Als ze de Heer Jezus hebben leren kennen. Dan komen ze thuis. Het is fantastisch dat vandaag Joden thuiskomen in geestelijke zin. Maar het volk zal thuiskomen wanneer, als ze zullen wederkeren uit al de volken, Deuteronomium 30, waarheen de Heer ze verdreven heeft. In Ezekiel 48, daar lees je waar de stammen gelegerd zullen zijn in het land. En ook de grenzen van het land. Het verschil van inzicht over. Er zijn sommige mensen die zeggen dat de grenzen, dat Saoedi-Arabië ook bij het toekomstige Israël zal gaan horen. Ik geloof dat niet. Ik geloof uit Ezekiel 48 te lezen dat de oostgrens, kijk dan niet helemaal in het noorden. In het noorden loopt het wel meer richting het oosten. Daar valt ook Damascus nog onder het beloofde land. Libanon. Libanon hoort bij Israël, volgens de Bijbel. Maar dat dan uiteindelijk de Jordaan de oostgrens is, wordt heel nadrukkelijk gezegd, naar mijn inzicht. Nou, het tweede is, dus het eerste is dat ze komen in het land der belofte. Het tweede is, lo ruhama, niet ontferming, wordt ontferming. En lo ami, wordt ami. De Heer zal zich over zijn volk ontfermen en zij zullen in de praktijk zijn volk blijken te zijn. Doordat zij de Heer zullen kennen. Dat staat in Hosea 1 vers 10 tot 12. Israël zal dan apart zijn van alle volken. In Numeri 23 vers 9 wordt daar al over gesproken. In Numeri 23 vers 9. Het is Bileam, een astroloog, een tovenaar, die daardoor de Heere zulke bijzondere dingen te zien krijgt. Dat kan de Heere door een ongelovige, ja, soms is het een beetje moeilijk te schatten waar hij nou precies staat, die Bileam. Maar in ieder geval, we houden toch maar op dat het een ongelovige was. En dan zegt hij in een van zijn laatste profetieën, nou ja, inderdaad één van zijn laatste. Vanaf de top van de rotsen zie ik hem. Vanaf de heuvels neem ik hem waar. Zie, dat volk woont afgezonderd. Onder de heidenvolken rekent het zich niet. Of andere vertaling, het wordt niet onder de heidenvolken gerekend. Het is een apart volk. Het is dat 71ste volk, zou je kunnen zeggen. Want ik geloof dat in de toekomst, in die tijd als de Heer Jezus terug is, dat er weer gewoon 70 volken op aarde zullen zijn. Wij met al die onafhankelijkheidsbewegingen en wat voor toestanden er allemaal zijn in de wereld met zoveel volken. Dat is niet Gods bedoeling geweest. Gods bedoeling was 70 volken plus 1. Het volk zal Gods eigendom zijn uit alle volken. De vervulling van Exodus 19 vers 5, waar we al bij stil hebben gestaan. Maar in Ezechiël 37 vers 21 tot 23. Ezechiël 37, dat hoofdstuk waar je ook leest over het visioen van de dorre doodsbeenderen, waarvan ik geloof dat we dat niet in deze dagen zien gebeuren, maar dat dat over de toekomst gaat, als Israël tot leven komt, want het gaat natuurlijk om geestelijk leven. In datzelfde Ezechiël 37 vers 21 tot 23, daar staat: en spreek tot hen, zo zegt de Heere. Heere, zie, ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen van Israël. Zij zullen allen één koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden waar ze gezondigd hebben. En ik zal hen reinigen. Dan zullen ze een volk voor mij zijn. En ik zal een God voor hen zijn. Wat een geweldige belofte, zeg. God gaat ze reinigen. We hebben die reiniging, we kunnen onszelf niet reinigen. Ja, Paulus zegt, reinig jezelf. Natuurlijk, maar dat kan op grond van het offer van de Heer Jezus. We moeten de zonde van ons wegdoen. Maar de reiniging ligt uiteindelijk bij de Heer zelf. Het wordt een koninkrijk van priesters. En een heilig volk. Zoals dat beloofd is in Exodus 19 vers 6. Als ze gehoorzaam zouden zijn, dan zult u mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. Nou, dat zijn ze in die zin nog nooit geweest, want ze zijn nooit gehoorzaam geweest. Maar dat gaat wel in vervulling. In Jesaja 61 vers 6. Jesaja 61 vers 6. U zult echter genoemd worden priesters van de Heere. Men zal u noemen de dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten. En u zult u beroemen in hun luister. U zult genoemd worden priesters van de Heere. Koningen en priesters. In Openbaring 20 vers 4 lees je over een groep mensen die in de grote verdrukking gedood zijn vanwege het getuigenis. En ik zag tronen, Openbaring 20 vers 4, en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus, om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang. Ik geloof dat het hier over Joden gaat. Die zullen met Christus, met de Messias als koning regeren, 1000 jaar. Zij zijn tijdens de grote verdrukking om het leven gebracht. Ze zijn onthoofd, typisch de executievorm van de islam. Daarom geloof ik dus ook dat hij, onder andere, dat die wereldleider een moslim zal zijn. En zij zullen dus als beloning met Christus regeren de 1000 jaar. Deuteronomium 32 vers 43, juicht gij heidenen met zijn volk. De heidenen zullen delen in de grote vreugde dat Israël zijn bestemming heeft bereikt. Namelijk de gelovige heidenen natuurlijk, in de tijd van het koninkrijk. Want de Heere zal verzoenen zijn land en zijn volk, staat er in Deuteronomium 32 vers 43. Israël zal een zegen zijn voor alle volken. Want dat was de belofte aan Abraham. In uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Natuurlijk gaat het uiteindelijk om de Heer Jezus. Maar dat volk van Israël, dat zal een volk zijn dat de Heer Jezus toebehoort. Allen die van Christus zijn. En zij zullen tot een zegen zijn en boven de volken gesteld zijn. In Micha 5, vers 6 tot 8. Micha, Hosea, Joël, Micha 5. Raak helemaal de weg kwijt. Hosea. Juist, Micha 5. Micha 5, vers 6 tot 8. Daar staat: het overblijfsel van Jacob zal zijn te midden van vele volken als dauw van de Heere. Als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen. Ja, het overblijfsel van Jacob zal onder de heidenvolken zijn, te midden van veel volken als een leeuw onder de dieren van het woud. Als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die wanneer hij er doorheen trekt, vertrapt en verscheurt en er is niemand die redt. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. Boven de volken en een zegen. Israël het middelpunt. Wordt wel gezegd dat Israël de navel van de aarde is. Er komen ook navels vandaan, maar ook de navel van de aarde. Het middelpunt van de aarde. Jesaja 2 vers 1 tot 5. Hè? Die hele bekende gedeelte. Over dat het Messiaanse Rijk. Kort gezegd. Jesaja 2 vers 1 tot 5. En het zal in het laatste der dagen geschieden. Dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan. Als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Er zal een gigantische verandering plaatsvinden in het landschap van Israël. Want er staat hier: de berg van het huis van de Heere zal zijn als de hoogste van de bergen. Wel een vergelijking, hè? Als de hoogste van de bergen. Maar het zal een plaats zijn dat verheven, hij zal verheven zijn boven de heuvels. Vele volken zullen gaan en zeggen: kom, laten we opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten we wandelen in het licht van de Heere. En ook nog Zacharia 14, vers 16. Dan zal de Heere zijn naam de enige zijn. De naam die ontheiligd was onder de volken door Israël. Dan gaat het gebed in vervulling. Uw naam worden geheiligd. Dan is het koninkrijk gekomen. En dan geschiet de wil van de Heere. Zowel in de hemel als op de aarde. De naam van de Heere. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het is het laatste punt van de negen bij mij. De naam van de Heere zal verheerlijkt worden. In zijn volk en door zijn volk. In Numeri 23 vers 23. Jesaja 60 vers 21. 61 vers 3. En Zacharia 14 vers 9. Maar we kijken even in Numeri 23 vers 23. In de wet. Numeri 23 vers 23, gaat weer over Bileam. Want er bestaat geen bezwering tegen Jacob of waarzeggerij tegen Israël. Er wordt in deze tijd over Jacob gezegd en over Israël wat God gedaan heeft. Met andere woorden, Gods naam wordt in dat volk verheerlijkt. Jesaja 60 vers 21... Uw volk, zij zullen allen rechtvaardigen zijn. Voor eeuwig zullen ze de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn door mij geplant. Een werk van mijn handen, opdat ik verheerlijkt zal worden. En dat is wat Gods doel met Israël is. Die negen dingen, en uiteindelijk natuurlijk ook die je al eerder gezien hebt, als het gaat over het ontstaan, dat kan je natuurlijk niet los van elkaar maken. God komt tot zijn doel. En Israël, ook met al die dreiging die er is, en waarvan Ahmadinejad, ik heb altijd moeite om die naam uit te spreken, maar in ieder geval die president van Iran, die zegt dat hij dat Israël wel even van de aardbodem zal wegvagen. Nou, hij zal eerder weggevaagd worden als het volk van Israël. Het volk van Israël zal blijven staan, omdat het nog een hele moeilijke tijd gaat worden, hebben we gezien. De grote verdrukking, en ik zeg niet dat dat nou voor de deur staat, maar we zien wel allerlei tekenen dat daar de voorbereidingen, het podium wordt als het ware klaargemaakt. Maar Israël, inderdaad, het land zal leeg worden, op het moment dat de Messias komt, zal het land leeg worden, maar de Heere brengt ze terug en komt tot zijn doel met zijn volk. Glorie voor zijn naam. Amen.